Goedemorgen. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin voorgaat dominee Van der Wint. In deze dienst zal er aandacht zijn voor de opening van het winterwerk. De schriftlezingen in deze dienst zijn twee gedeelten uit Johannes 9. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. In die dienst zal er de voorbereiding zijn voor de viering van het heilige avondmaal. De kerkdiensten voor de Evolente zondag 24 september. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. In die dienst zal de viering van het heilige avondmaal gevierd worden. In de avonddienst om 6:30 zal eveneens voorgaan dominee Van Zetten. In die dienst zal er de dankzegging en nabetrachting op het heilige avondmaal gehouden worden. De mededelingen. De heer J.M.J. Keinemans, burger 14, is geopereerd en verblijft nog in het ziekenhuis. We denken in onze voorbeden aan hem en aan gemeenteleden die komende week een behandeling krijgen. Overige mededelingen. Doopdienst. Op zondag 1 oktober zal er een doopdienst zijn. Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen dit melden bij de scriba. Doopzitting wordt gehouden op donderdag 28 september. Censuur amorum en bezinningsuur. In verband met de bediening van het heilige avondmaal wordt er censuur amorum gehouden op maandag 18 september van 7:15 tot 8:15 in de consistorie van de kerk. Om 8:00 zal het bezinningsuur voor het heilige avondmaal gehouden worden in Eben Haezer. Inloop vanaf 7:45. Ontmoeting. Na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in Eben Haezer. Koffie, thee en fris staat klaar. Daarna spreken we met elkaar over het jaarthema voor het komende winterseizoen. Open je ogen. We bidden ook voor het werk van de generale synode van de Protestantse Kerk, die deze week vergadert om te spreken over de wijzigingen in de kerkorde. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De diaconiecollecte is bestemd voor noodhulp aan de mensen in Azië in verband met de overstromingen en hulp aan de mensen na de orkaan Irma. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor Stichting Hulp Oost-Europa. De voorzang in deze dienst is Psalm 100 vers 2. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Tot schapen die Hij voedt en weidt, een volk tot zijn dienst bereidt. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 67, de versen 1 en 3. Het thema bij de stad van het winterwerk is open je ogen. En in deze psalm zingen we ook dat de blinde heiden eens uw heil erkennen. En nu kan dat wat negatief klinken, de blinde heiden. Wanneer we bedenken vanuit het volk Israël in het Oude Testament, dan zijn eigenlijk wij dat. De heidenen die niet besneden waren, die nog geen kennis van God hadden. En dat wij ook het heil van God zouden erkennen. En daarvoor is het evangelie de wereld in gezonden. Wij gaan zingen van Psalm 67, de versen 1 en 3. Nadat wij hebben geluisterd naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen we van Psalm 119, het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. Psalm 119, vers 9. Hoort nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus zei, toen hem werd gevraagd wat het grote gebod is in de wet: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote en machtige God, barmhartige Vader, u die in de hemelen woont en deze aarde hebt geschapen, u die in uw goedheid en trouw deze wereld in stand houdt en ook in ons in het leven onderhoudt, die ook ons het licht van deze dag weer hebt gegeven. We brengen u daarvoor de dank en de lof, u de trouwe en grote God. En we danken u voor deze eerste dag van een nieuwe week, deze mooie dag, dat het licht is verschenen naar de nacht en dat u die God bent die de nevels doet wegtrekken, zodat we uw schepping mogen zien, zodat het licht doorbreekt. En nu bidden we van u, samen met de psalmist van Psalm 119, dat u dat ook in geestelijke zin ons geeft. Juist wanneer we deze morgen bijeen zijn en de schriften mogen openen, dat u ons het licht van uw Heilige Geest geeft, onze ogen opent, opdat we mogen zien in uw woord wie u bent, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat we terwijl we luisteren, hoe oud of jong we ook zijn, in de kerk of thuis luisterend, Heere, dat we zo mogen zien wie u bent en wat u ons te zeggen hebt. En dat we al luisterend de Heer Jezus Christus mogen ontvangen in ons hart. Dat is immers het wonder. Dat is uw genade. Dat u zo werkt in deze wereld, waar het evangelie wordt verkondigd. Dat u ook zelf daar komt met uw geest. En wij een band krijgen met de zaligmaker. Dat we genade en vrede vinden voor ons hart, voor onze ziel. Schenk ons dat ook voor morgen, Heere in de hemel. En vergeef al onze schulden, ook in de achterliggende week, in wat er niet goed is, in onze woorden en daden. Heere, al het zondige, wat niet naar waarheid is geweest, wat niet vanuit de liefde is gedaan, waarmee wij u geen eer hebben gebracht. We vragen van u, reken het ons niet toe. Maar neem het van ons weg, op grond van het grote offer van Jezus Christus, uw Zoon. Het offer van zijn leven aan het kruis van Golgotha. We bidden dat u vanmorgen ons nabij bent in deze eredienst, zodat we samen u mogen grootmaken, ons laten leiden door uw woord. Heer, neem alles wat erin hindert van ons weg. En dat we zo uw woord met geloof ontvangen. Dat ons leven daardoor wordt geleid. Dat we ons van de zonde afkeren en u zullen dienen. U brengen we de dank dat we gisteren een mooie en geslaagde gemeentedag mochten beleven, om zo met elkaar op te trekken en aan het begin te staan van een seizoen van allerlei kerkelijke activiteiten, dat we samen hebben kunnen zingen, elkaar hebben ontmoet. U danken we voor de zegen die daarin ook ligt en voor de mensen die zich daarvoor hebben ingezet. Heere, zie zo naar ons om, help een ieder, ook bij de verschillende taken in de dienst. Gedenk uw kerk in heel ons land, ja over heel de wereld. En wij bidden van u, doe uw koninkrijk komen, dat door uw woord en geest mensen worden gebracht uit de duisternis, vanuit een blindheid tot het licht der wereld, Jezus Christus. En ze leren wandelen in dat licht, kinderen van het licht mogen zijn. Verblijd ons daarmee, ook met de getuigenissen uit het werk van zending en evangelisatie, vanuit de vervolgde kerk, waar christenen zoveel hebben te lijden. Heren, dat door uw geest en door uw genade zij standvastig mogen zijn en getroost worden en geholpen in hun grote noden. U bidden we dit alles, pleitend de belofte en het werk van de Heer Jezus Christus. Amen. We openen vanmorgen de Heilige Schrift in het Nieuw Testament en lezen uit het Evangelie naar Johannes in hoofdstuk 9. We lezen in de Bijbel vanmorgen in Johannes 9. En zoals de evangelist het hier beschrijft, is het een lange geschiedenis waarin ook veel gesproken wordt. En ik lees met u het begin van dit hoofdstuk en het einde van dit hoofdstuk. We lezen eerst vers 1 tot en met 14 en dan vers 26 tot en met 41. Dus 1 tot 14 en 26 tot 41. En het woord van God dat luidt in Johannes 9 als volgt. En in het voorbijgaan zag hij, het gaat in het evangelie over Jezus, zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd omdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel, streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is deze het niet die zat te bedelen? Anderen zeiden: Hij is het. En weer anderen: Hij lijkt op hem. Hij zei: Ik ben het. Zij dan zeiden tegen hem: Hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zei: Een mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Zij dan zeiden tegen hem: Waar is hij? Hij zei: Ik weet het niet. En ze brachten hem die eerder blind was naar de Farizeeën. En het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Dan lezen we verder bij vers 26. En is er al heel wat van gedachten gewisseld over deze genezing. En ook de Farizeeën die spreken met hem. Vanaf vers 26. En zij zeiden opnieuw tegen hem: Wat heeft hij met u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Zij dan scholden hem uit en zeiden: U bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde en zei tegen hen: er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar hij vandaan komt en dat hij toch mijn ogen geopend heeft. Wij weten toch dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand Godvrezend is en zijn wil doet, naar hem hoort hij. Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene geopend heeft. Als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tegen hem: u bent geheel in zonde geboren en onderwijst u ons? En zij wierpen hem de synagoge uit. En Jezus hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem: gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei: wie is hij, Heere, zodat ik in hem kan geloven? En Jezus zei tegen hem: die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei: ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. En Jezus zei: ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden. En sommige van de fariseeën die bij hem waren, hoorden dit en zeiden tegen hem: zijn wij dan soms ook blind? Jezus zei tegen hen: als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt: wij zien, zo blijft dan uw zonde. Tot zover de schriftlezing. We zullen stilstaan bij deze geschiedenis die we hebben gelezen in Johannes 9. En als kerntekst noem ik u vers 36 en vers 37. Dus de kerntekst voor de preek is vers 36 en 37. Hij antwoordde, dat is die blindgeborene die genezen is. Hij antwoordde en zei: wie is hij, Heer, zodat ik in hem kan geloven? En Jezus zei tegen hem: die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. Open je ogen. We staan in de preek stil bij drie gedachten. Ten eerste, Jezus brengt licht. Ten tweede, de zienden worden blind. En ten derde, de blinde gaat zien. Dus Jezus brengt licht, de zienden worden blind en de blinde gaat zien. We gaan eerst nog zingen van Psalm 25, de versen 2 en 7. Ook uw gaven zullen worden ingezameld in de collecte. En dan gaan wij zingen van Psalm 25, de versen 2 en 7. gemeente. Er wordt heel veel over gepraat. Dat die blindgeborene is genezen, dat brengt in Jeruzalem heel wat tongen in beroering. Iedereen kijkt ervan op en vraagt zich af, wat is er gebeurd? Jongens en meisjes, jullie kennen misschien wel iemand die blind is. Of je hebt wel eens iemand zien lopen met zo'n blinde stok. Wit, met rode randen. En soms heb je dat bij oudere mensen. Dat hun ogen slecht worden. En dat ze zelfs zo slecht worden dat die mensen blind worden. Of bijna blind. En dat kun je niet altijd aan hen zien. En dan denk je misschien, waarom zegt die opa tegen mij geen gedag? Maar hij kan het helemaal niet zien dat jij het bent. Anders had hij dat vast gedaan. Zo gaat het vaak als iemand blind wordt bij oud worden. Maar als mensen blind geboren zijn, als iemand van kinds af aan blind is, dan kun je dat vaak wel aan zo iemand zien. Dan vinden wij misschien dat die ogen er een beetje vreemd uitzien. Soms wat een andere kant op gedraaid. Of je merkt het aan de bewegingen van het draaien met het hoofd of het tasten met de handen. En dan kun je het heel goed merken dat zo iemand blind is. En je hebt geen oogcontact. Je kijkt elkaar niet echt aan. En dat zie je direct. En nu is er, kinderen in Jeruzalem, zo'n blind geborene. Die altijd al blind is geweest. En vlak bij de tempel zit hij te bedelen. Hij is nog niet oud, want zijn vader en zijn moeder leven nog. Daar gaat het later even over. En allerlei mensen weten wie hij is. Natuurlijk zijn ouders en de buren en mensen die hem daar hebben zien zitten. Die elke dag naar de tempel gaan. Tenminste, die hebben hem vaak kunnen zien zitten. Weten jullie wat er op een dag gebeurt? De mensen die hem eerder ook al hebben gezien, die komen hem weer tegen in de stad. En er is iets veranderd. Hij kijkt je aan. En zijn ogen die zijn gaan leven. En dan ziet zijn hele gezicht er anders uit. En hij kan net zo vrij rondlopen als ieder ander. Wat is er toch gebeurd? En er zijn in het hoofdstuk uit de Bijbel heel veel mensen die daarover praten. Eerst de buren en dan de fariseeën en dan zijn ouders. En er komt zelfs ruzie over. En die buren die zeggen eerst tegen elkaar, hey, kijk, is dat niet die blinde bedelaar? En de een zegt, ja, hij is het. Nee, hij lijkt er alleen maar op. Maar hij zelf zegt, ik ben het. Laat er geen twijfel over bestaan. Het is dezelfde man. Er is een wonder gebeurd. En dan gaan ze aan het vragen. Hoe zijn dan je ogen open gegaan? Vertel eens, hoe kan dat? Wat is er gebeurd? En dan brengen ze hem bij de fariseeën. En wat zullen die er eigenlijk van zeggen? En die stellen ook vragen, maar die krijgen oneenigheid. En dan halen ze zijn ouders erbij. En zo gaat dat door. In ieder geval, er is iets gebeurd. Deze blindgeborene kan zien. Hij kan voor het eerst uit zijn ogen kijken. Dankzij Jezus. Hij die het licht van de wereld is. En dat had hij al eerder verklaard. En dat herhaalt hij hier. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En zolang doe ik de werken van God. Wat doet hij dan? De werken van God. Wat doet hij dan? Nou, in de eerste plaats noemt dit hoofdstuk het zien van Jezus. In vers 1. Hij zag iemand. Jezus zag een mens. Hoeveelen hebben langs deze mens heen gekeken? En zelfs de discipelen die spreken over die blinde. En ze stellen een vraag over zijn hoofd heen. Maar de Heere Jezus, die ziet hem echt. Een mens. Kijk, zo is de Heer Jezus. Dat is al het eerste hier over de Zoon van God. En wanneer we hem verder volgen en wanneer onze ogen open gaan voor hem, dan zullen we hem bewonderen. Jezus Christus, hij is het licht. Hij is een heerlijk licht. En dat licht, dat brengt leven en dat brengt rust en dat brengt vreugde. In dat licht zien wij de heerlijkheid van God. Wat is het mooiste? Wat die blindgeborene ging zien. Ja, voor het eerst in zijn leven kreeg hij kleuren te zien. En kreeg hij de blauwe lucht te zien. De groene bomen. Voor het eerst van zijn leven. En hij zag de mensen. En hij zag zijn ouders. En hij zag Jeruzalem. En wat was het allermooiste? De Heere zegt in onze kerntekst in vers 37. En die u gezien hebt. Hij is het. De Zoon van God. Wat zegt u? Wie is hij? De Zoon van God. Die hebt u gezien. Werkelijk. Deze mens die mij zag en die mij genas en die met mij spreekt. De blindgeborene valt in aanbidding neer. Open je ogen is het thema. Wat wil je zien? Laten wij de Heer Jezus bewonderen. En laten we al onze aandacht richten op hem, op de Zoon van God. En ons verblijden in zijn woorden, ons verblijden in zijn daden met heel ons hart. En wanneer u zegt, maar wie is hij dan, dat ik in hem kan geloven? Nou, kijk dan mee. In het woord van God. En open uw ogen voor hem, zodat u hem, Christus, gaat bewonderen. En dan kunnen we ook veel leren van hem, dat we met hem onze naaste zien. En dat we in zijn licht onze ogen open doen. Deze geschiedenis staat in het Johannesevangelie. En wat is de bedoeling van Johannes om dit alles te schrijven? Het is niet zijn bedoeling om te zeggen wat wij allemaal moeten doen. Dat wij ons beter moeten gaan gedragen en dat wij socialer moeten zijn en dat we meer oog moeten hebben voor anderen. Dat is allemaal goed en dat is allemaal mooi, zeker in de gemeente. En dat is ook wel van belang. Maar voor de evangelist Johannes is de hoofdzaak dat wij mogen zien wie de Christus is. En dat we in hem de heerlijkheid van God gaan zien. In zijn woorden, in zijn daden, in zijn dood, in zijn opstanding. En dat dat onze blijdschap is. Dat dat onze redding is. Ons leven. En dat wij door het geloof in hem, in Christus, opnieuw geboren worden. Andere mensen worden. Zo mogen wij veel van de Heer Jezus gaan leren. Niet als een moeten. Je moet dit. En het is eigenlijk nooit genoeg. Daar is de wereld al vol van. Wat er moet. Van allerlei verplichtingen. Van actielijsten. Wat je toch zeker niet mag missen. Ook het winterwerk in de gemeente. Is daar niet voor bedoeld. Laat daarin ook de genade centraal staan. Niet wat wij allemaal moeten gaan doen, maar wat we mogen ontvangen. Dat we samen mogen bidden. En dat we samen mogen luisteren naar de Heer. En dat wij veel van de Heer Jezus mogen leren. Stap voor stap. Net als die blind geboren. En dat we zo ook mogen leren hoe de Heer Jezus omziet naar een ellendig mens. Hij is het licht. Helder en krachtig. Hij is volkomen zuiver. En wanneer ik zie hoe Jezus is en hoe hij kijkt, hoe hij spreekt, ja, dan kom ik erachter dat ik zelf zo anders ben. En dan kom je erachter, ik lijk wel blind. Maar daar blijft het niet bij. In zijn licht mogen wij gaan zien. En waar hij verschijnt, dan wordt het anders. En dan gloort hoop. Let op de Heere Jezus. Hij ziet de ellendigen. Hij ziet om naar de armen, naar de blinden. Mensen die het niet weten. Mensen die het zo moeilijk zien. Bent u zo iemand? Bent u ook een hulpbehoevend mens in geestelijk opzicht? Een mens in zonde ontvangen en geboren. En daarom aan allerlei ellende onderworpen. Nou, ik mag u zeggen, naar zulke mensen kijkt Christus om. En hij komt met zijn licht. Ja, nou, zegt iemand, moet je eens kijken wat hij doet. Hij spuugt op de grond. En hij maakt met zijn speeksel wat modder. En hij strijkt dat op de ogen van de blinden. Daar wordt het toch niet beter van. Als je het zo aanpakt, dat is toch vreemd. Jezus smeert modder in zijn ogen. En die blinde, die voelt dat zitten. Zal hij niet schrikken? Al die viezigheid, dat droogt ook snel op in zo'n warm land. Het wordt een korst. En dan moet hij het weer gaan afwassen. En zo maakt Jezus het hier bij deze blinde zijn blindheid tastbaar. Het zit er echt op. Hij gaat dat voelen. Er zit iets. En er zit iets om ervan af te wassen. Zodat de schellen van zijn ogen zullen vallen. Maar stel je voor, jongens en meisjes, dat jullie erbij waren geweest. En dat je zag hoe de Heer Jezus modder op die ogen smeert. Ja, dat denken jullie toch ook. Maar dat moet hij niet doen. En dan wordt het nog alleen maar erger. Nou, jullie weten wel, als het nacht is en in de kamer is het donker, dan zie je niets. Maar als je het licht aandoet en als je gezonde ogen hebt, dan ga je in één keer alles zien. En dan zie je niet alleen mooie dingen. Maar als het licht aangaat, dan zie je ook de rommel. En dan zie je ook wat er vuil is. Nou, door het licht van Christus zien wij niet alleen wat goed en mooi is, maar we zien ook wat slecht is. En we zien ook wat zonde is. En je gaat dat zien in je eigen hart. En daar wil je van af, dat de Heere dat vergeeft. Wanneer de ogen van de blind geborenen zijn geopend, dan is in het hoofdstuk de Heere Jezus een tijdje buiten beeld. In die tijd wordt er heftig gediscussieerd. En de man die eerder blind was, die wordt ondervraagd. En op het laatst wordt hij zelfs verstoten. Ze werpen hem uit de synagoge. En dan verschijnt Christus opnieuw. Hij heeft dat gehoord. In vers 35. En hij zoekt hem op. Ziet u? De goede herder. Die zoekt hem weer op. Anderen hebben hem verstoten. Ze hebben hem eruit gegooid. Wat moet hij nu? En Christus die komt. En die vindt hem. En die helpt hem weer verder. En dat kan zo herkenbaar zijn voor een christen. Wanneer je weet van de genade van Christus. En je ogen zijn voor hem opengegaan. En je hebt hem lief. Maar toch. Er zijn tegenslagen. Er zijn aanvechtingen en twijfels. Soms voel je je verlaten. Je hebt nog 1000 vragen. Dan gaat er op een vereniging de Bijbel open. Of u vertelt er iets van. Van die twijfels op huisbezoek. En iemand zegt iets. Iemand brengt een inzicht uit de Bijbel naar voren of je bidt samen. Je bidt om hulp en kracht en daar werkt de geest van Christus. Daar werkt de geest die u verder helpt. En dan brengt hij licht in je hart. En daar leer je veel van. En zo zie je steeds meer. Of niet? Of niet? Het kan namelijk ook heel anders gaan. Dat jij je ogen dicht houdt. Dicht voor God. Dat u zelf steeds slechter gaat zien. En daar waarschuwt dit hoofdstuk ernstig voor. En zo komen we bij dat tweede punt. Eerst, Jezus brengt licht. En ten tweede, de zienden worden blind. Als we eens even kijken waar de evangelist het meeste aandacht aan schenkt, dan is dat niet aan de genezing op zichzelf, maar aan wat daarop volgt. En hoe iedereen reageert en de tweestrijd die ontstaat over de man die zijn ogen heeft geopend nadat Johannes het wonder van de genezing kort heeft verteld, beschrijft hij uitvoerig de gesprekken tussen de mensen en wat de buren ervan vinden en wat zijn ouders zeggen, maar het meeste nog hoe de fariseeën er niet aan willen geloven dat Jezus de Zoon van God is. En het eindigt ermee dat Jezus twee ontwikkelingen tegenover elkaar zet. Blinden gaan zien, maar die zien worden blind. En daarmee doelt hij op de fariseeën en dat voelen ze goed aan. Zijn wij dan ook blind? En dat slot van Johannes 9, dat hangt er niet maar een beetje bij. Nee, dat is juist belangrijk. En daar spitst het zich in dit hoofdstuk op toe. Aan het einde komt, zeg maar, de toepassing in dit hoofdstuk. Eerst was de blinde genezen, maar waar Christus komt, daar worden anderen blind. En dat effect heeft hij ook. Als een contrast met de genezing van de blinden uit het begin. En juist in dat contrast ligt het thema van dit hoofdstuk. Zienden worden blind. Wie bedoelt de Heer? Ja, dat zijn de fariseeën die zeggen, maar wij zijn toch niet blind? Wij zien. En vooral die houding, gemeente. Die houding is verblindend. om te denken, maar ik ben toch niet blind? Als u met zo'n instelling in de kerk komt, met zo'n instelling meedoet aan het kerkwerk, wij zijn toch niet blind, wij zien het uitstekend. Dan blijven uw ogen dicht. U wordt blind. Jezus zegt, als u blind was, zou u geen zonde hebben. En daar bedoelt hij de fysieke blindheid, dat je lichamelijk niet kunt zien. Nee, dat wordt u niet aangerekend als schuld. Als je op die manier blind bent, dat zou geen zonde zijn. Maar wel die andere blindheid. Dat ze het zo goed menen te zien, terwijl ze Christus niet erkennen als de Zoon van God en het licht dat hij brengt niet verdragen, dat is wel schuld. En beschouw dat niet als iets extreems. Dat u zegt, ja, van die eigen gerijde fariseeën natuurlijk. Nee, dat zit veel dichterbij. Veel dichterbij dan wij vaak doorhebben. Het kan zich zo mooi voordoen en heel vroom en heel begrijpelijk en heel bedekt. En we bedoelen het goed, maar die houding van ons hart, ik weet het wel. Ik ben niet blind. Ze hoeven mij niets te vertellen. Maar ondertussen. Zo probeert een mens zichzelf te handhaven. En die Joodse leiders, die zeiden over Jezus in vers 29, we weten niet waar hij vandaan komt. Hoe moeten wij weten dat hij de Messias is? Wie kan het bewijzen dat hij Gods zoon is? Nou, is dat echt niet duidelijk? Ze willen hem gewoon niet zien. Ze zitten in hun eigen wereldje en ze denken precies te weten hoe het zit. Wij zijn leerlingen van Mozes, zeggen ze, maar ze kijken niet verder. En ze zien ook niet de nood van die blindgeborenen. Ze zitten in hun eigen wereldje. Hoe vaak zijn ze hem niet voorbijgelopen? Hebben ze hem ooit echt gezien? Hebben ze hem ooit echt aangekeken? Ja, nu hij genezen is. Nu willen ze hem spreken. Maar dat is niet uit blijdschap om zijn genezing. Dat is kritisch. En uiteindelijk beginnen ze zelfs op hem te schelden. Wij kunnen zo in ons eigen wereldje zitten. Nou, ook daar wil het jaarthema ons toe aansporen. Dat wij beter om ons heen kijken. En dat we anderen gaan zien. Dat we ook openstaan voor wie zij zijn. Want het lijkt wel alsof wij vandaag de dag in een open wereld leven. En via internet kunnen we van alles te weten komen. Maar in de praktijk zien we veel van hetzelfde. Jongeren zullen dat wel weten. Als je iets zoekt met Google, dan selecteert dat automatisch op je eigen interesse. Dat weet wat je eerder hebt gezocht. Waar jij op hebt geklikt. En dat wordt geselecteerd. En zo passen de resultaten steeds beter bij wat je eerder hebt bekeken. Het past beter met wat jij al eerder hebt gezien. Dat maakt het wel beperkt. Zo werkt dat ook met de social media. Als nou het geluid van de PVV je aanspreekt en je bekijkt dergelijke berichten en je volgt bepaalde pagina's, dan krijg je vooral veel te zien wat in datzelfde straatje past. Terwijl je buurman, die de filmpjes van GroenLinks bekijkt, totaal andere berichten ziet langskomen. Het computer op zijn mobiel. En natuurlijk werkt dat niet voor 100% zo. Niet zo extreem. Maar toch gaat het zo. En daarmee leven in onze eigen, zo zegt men dat, in onze eigen bubbel. En als ons eigen geluk niet wordt bevestigd, nou dan vinden we dat maar moeilijk. Dan zien we liever wat anders. En daarom zien we die andere mens, die mens met zijn andere zorgen, die mens met andere vragen, die zien we eigenlijk niet werkelijk meer. Ja, maar kerkmensen, leven kerkmensen ook niet vaak in een beperkt wereldje? Jongeren die via de media heel veel zien en heel veel horen, die kunnen best sterk dat gevoel hebben. Nou, onze ouders en die andere mensen in de kerk, of die ouderling, die dominee, ja, die leven in een soort christelijke bubbel. En die lijken niet echt te weten wat er speelt in deze wereld en welke vragen ik tegenkom. Dat zien ze niet. Het zou mooi zijn als wij met de jeugd mee konden kijken. In de zin van, hoe kijken zij dan die wereld in? En tegen welke vragen lopen zij aan? En waar ligt nu het verschil met die werkelijkheid van het geloof? En dan is samen kijken, wat is er echt? Wat is de waarheid? Wat kun je nou geloven? Open je ogen. Ja, een mooi thema. Maar wie is er blind en wie ziet het goed? Zeg het maar. En de moderne mens die niet meer gelooft in de Bijbel, die voelt zich verlicht. En die denkt juist dat hij het nu allemaal veel beter ziet. En die zeggen, nou wij weten toch dat je dat allemaal niet meer kunt geloven. Wanneer ben je nu verlicht? Wanneer ben je verblind? Als je de wetenschap volgt, of als je in de God van de Bijbel gelooft. Of is dat geen tegenstelling? Als je meegaat met de ontwikkelingen van deze tijd, ben je dan verlicht? Zie je het dan goed? Of als je vasthoudt aan de geboden van God, die oude woorden uit de Bijbel, ben je dan verlicht? Die fariseeën die zeggen telkens, wij weten dit en wij weten dat, maar Christus zegt, jullie zijn blind. Westerse, verlichte mensen, denk ook alles beter te weten. Beter dan vroeger, beter dan in andere delen van de wereld. Ja, wij weten het wel. Maar waar het in Johannes 9 over gaat, dat is dat we onze ogen dicht houden voor de waarheid. Voor de waarheid van Jezus. Voor de waarheid over hem. En wat hij te zeggen heeft. En wat hij kwam doen. En wie zijn boodschap niet gelooft, die blijft blind. Waar gaat het over? Dat gaat over onze zonde. Over onze diepste nood. Dat wij schuld hebben bij God. En dat ieder mens verlossing nodig heeft. De verlossing door de kruisdood van Christus. Kijk verder dan deze tijd. Open je ogen voor de eeuwigheid. Wat wil Christus nu laten zien? Hij wil de Vader laten zien. Niemand heeft ooit God gezien. De Zoon, die heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En dat licht is verschenen. Het licht van de genade, van de waarheid. En je ogen dicht houden voor hem. Dat is schuld. Dan verheerlijken we God niet. We blijven in onze zonde. We gaan op het verderf af. Aangrijpend. Dat zienden blind worden. En ze niet willen buigen voor Christus. En dat ze zich niet gewonnen willen geven. Ze hebben zijn licht niet nodig. Dan raak je verblind. En je verdwaalt. En je gaat verloren. Ziet u het gebeuren bij iemand? Jong of oud? Ziet het gebeuren? Laten we elkaar in het oog houden, gemeente. Welke richting gaat iemand geestelijk op? En als je dat ziet, dat iemand verblind raakt. Laat het ons aansporen tot gebed. Heer, open zijn ogen. Open de ogen van die jongeren. Open de ogen van die vriend, van dat gemeentelid, dat ze uw zaligheid mogen zien uit genade. We komen bij het laatste punt. Nog een kort punt. Het derde punt. De blinde gaat zien. Eerst zagen we Jezus brengt licht. Dat staat centraal. Tweede, de ziende worden blind. Het derde, de blinde gaat zien. Wanneer ze de blinde ondervragen, dan zegt hij, één ding weet ik, ik was blind en nu zie ik. Dat is mooi, zo kernachtig. En dan is er ook gebeurd wat wij nodig hebben. En je hebt niet op alle vragen een antwoord, maar dat Christus je leven heeft veranderd. Ja, dat weet je. En de fariseeën die zeiden ook wel, wij weten dat wij zien, maar die zeggen niet zo snel, wij waren blind. Ze wisten het altijd al. Ze kenden niet hun armoede, hun zonde, hun behoefte aan Christus. Maar hoe is dat dan gebeurd? Vragen ze aan de blind geboren. Nou, eerst weet hij er nog niet veel van. Hij zegt, nou, een mens genaamd Jezus, die heeft met mij gesproken. En wie is dat dan? Even later zegt hij, hij is een profeet. En hij gaat steeds meer belijden over Christus. En dan komt Jezus zelf hem de cruciale vraag stellen. Gelooft u in de Zoon van God? In de grondtekst ligt het de nadruk op u. Kijk nou maar even niet naar al die andere mensen, maar u, waar staat u? Gelooft u in de Zoon van God? En daarin merken we dat hij het wel wil weten. Hij wil graag verder komen. Hij wil meer leren. En wat bedoelt de Heer Jezus? En over wie heeft hij het? En hij zou graag een positief antwoord geven. Hij wil vast wel geloven in de Zoon van God. Maar dan moet hij hem ook wel kennen. Wie is hij? Dat is zijn verlangen. Hij denkt niet, ik zie nu alles prima. Ik weet het nu wel. Hij is afhankelijk. Die blindgeborene die wil hem graag beter kennen. Dat hij meer zicht krijgt op Gods werk, op Gods Zoon. En laten we vanuit die houding het winterwerk ingaan. Met zo'n gebed. Wie bent u, Heer? Wat hebt u mij te zeggen? Hoe moet ik het zien vandaag in deze wereld? Opdat ik kan geloven. Ja, we zijn afhankelijk van Christus en van het licht van zijn geest. Dat hij ons inzicht geeft. Dat hij ons telkens meer laat zien. En dan zullen we om bidden. Niet alleen voor onszelf. We bidden met elkaar. Zondags, in de week. Voor elkaar. Hebben onze ogen open. Voor de kinderen, voor de jongeren. Dat we hen zien. Bid voor hen. Dat zij Christus mogen kennen als het licht der wereld. Dat ze niet blind zullen zijn voor God, maar dat ze zijn werken mogen zien. U kunt ook speciaal voor één van de jongeren bidden. Kijk om u heen. Maar het is ook de vraag of u zelf al ziet. Of u Christus bent gezien als uw Heer en zaligmaker. Wat zegt de Heer? Als u het hem vraagt. Nou, luister. Luister, want hij spreekt. Hij laat zijn stem horen. In de prediking. Elke zondag twee keer. Hij laat zijn stem horen in de Bijbel. Wie is de Zoon van God? Ik ben het die met u spreek. En die bij die blindgeborene breekt dan het licht echt door. En u gaat zijn ogen werkelijk open. Ik geloof, Heere, wat een mooie. Wat een eenvoudige belijdenis. En wij mogen van God bidden dat de catechisaties daartoe leiden. Dat kringen en verenigingen dat versterken. Dat we zeggen, ik geloof, Heer. En dat we hem aanbidden. Wat een machtige Christus. Als we zo zijn stem horen in het evangelie. Zo dat onze bezwaren wijken, dat de duisternis verdwijnt. En wij het weten. Ja, dat we het echt weten. U bent het. U bent het die mijn ogen opende. U bent het, mijn licht. U bent mijn haar. Amen. We gaan zingen van de lofzang van Simeon. De beide versen, al snel na de geboorte van de Heer Jezus, zag deze man in de Heer Jezus zijn zaligheid en dat hij het licht is dat in de wereld is verschenen. De lofzang van Simeon, zo laat ge Heer uw knecht naar het woord hem toegezegd ons heen gaan in vrede en een licht zo groot zo schoon gedaald van zijn hemels troon. De lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Laten we samen danken en bidden. Trouwe Vader, groot en heilig God, u brengt me de dank voor uw woord. Breng u de lof voor uw Zoon, die het licht der wereld is. Door zijn licht mag het ook licht worden in het leven van mensen. Zondige en verloren mensen, maar u roept ons en met het zicht op de Heer Jezus Christus wordt het anders in het leven. En we danken u daarvoor en we bidden voor elkaar. Geef dat ieder dat ook mag ervaren en ontdekken dat bij een ieder het licht de duisternis overwint. Heer, uw genade is zo groot, uw geest krachtig. En we bidden dat voor elkaar, zoals we hier in de kerk zijn of thuis luisteren. En we bidden dat ook voor diegenen die we helaas missen en telkens minder zien of helemaal niet meer onder uw woord. En we vragen van u, wilt u ook diegenen weer opzoeken? Zoals de Heer Jezus ook die blindgeborene opnieuw opzocht en hem vroeg, gelooft u in de Zoon van God? Wij bidden van u, wilt u, wanneer wij daar een middel in kunnen zijn om die anderen op te zoeken, wilt u ons daarin helpen, wijsheid geven, oog voor die ander en vrijmoedigheid. U bidden voor de activiteiten van het komende seizoen in de gemeente. En we vragen van u, wilt u daar uw zegen over geven? Als we zo elkaar ontmoeten, wanneer we samen bidden, samen de Bijbel openen, met elkaar spreken, proberen met elkaar mee te kijken. Welke vragen komen er op je af? En wat is nu de waarheid? En wij vragen van u dat zegent. Wat zou dat ook mooi zijn wanneer we voor elkaar tot een zegen mogen zijn. In het jeugdwerk, de zondagsschool, verenigingen, in de catechisatie, op huisbezoek. Wilt u daarin telkens weer met ons meegaan? En geef ons die houding van een leerling. Niet van wij weten het allemaal wel, maar wie bent u, Heer, en wat hebt u te zeggen? U bidden we zo voor alle samenkomsten en activiteiten van het winterwerk. U bidden voor allen die daarin leiding geven, voor degenen die daarin dingen regelen. En Heer, wilt u ook daarin kracht geven dat het met liefde mag gebeuren. Niet als een zware plicht, maar schenkt u de kracht om ook de zegen daarvan te mogen ontvangen. Wees met de ambtsdragers, de broeders van de kerkenraden. Wilt u ieder ook helpen en wijsheid geven? Schenk uw hulp in het licht van uw geest op huisbezoek. Als er gesprekken worden gevoerd, ouderlingen bij mensen thuiskomen. Wilt u hen daarin ook helpen en geef dat dat de opbouw mag zijn van de gemeente. En dat daarin ook de gemeente als een kudde wordt geleid. U bidden we voor de zieken. Wilt u met de heer Keinemans zijn, die een operatie heeft ondergaan aan zijn knie opnieuw. Heer, wees hem nabij en geef dat het goed zal herstellen. Dat dat voorspoedig mag gaan. En schenk hem ook het zicht, de grote heelmeester, de heiland Jezus Christus, ook in deze weg. Wees met andere zieken, mensen die langdurig ziek zijn, mensen die het psychisch moeilijk hebben. U bidden voor degenen die onderzoeken ondergaan, of bepaalde klachten hebben, wat zorgen geeft. toon uw ontferming in al deze situaties. U bidden voor blinden. Heere, wilt u hen bijstaan en gedenken met uw ontferming. Wees met slechtzienden. U bidden voor mensen die een andere beperking hebben. Wees met degene die eenzaam zijn. En laat ook dat we met elkaar als gemeente dat zien en iets voor elkaar kunnen betekenen. U bidden voor de synode die deze week wordt gehouden, de generale synode van de Protestantse Kerk, waarin allerlei dingen worden besproken om veranderingen aan te brengen in de organisatie van de kerk, hoe bepaalde dingen bepaald zijn. En wij bidden voor de afgevaardigden die daar samen over spreken en beslissingen kunnen nemen. Geef hen wijsheid. En wilt u met uw Heilige Geest en met uw woord ook daar regeren, zodat wat er wordt besloten geen hindernis zal zijn voor een goed kerkelijk leven, maar mag bijdragen en zal dienen tot opbouw van de gemeente. En dat het de prediken van het evangelie in zijn volheid voortgang kan vinden in allerlei verschillende omstandigheden in ons land. U bidden we voor het Joodse volk. Trouwe God, wilt u dat ook gedenken in uw trouw en ontferming, opdat ook onder dat volk velen Christus als hun Messias en zaligmaker mogen kennen. U bidden voor de overheid, voor de regering, het parlement. En wanneer deze week het Prinsjesdag zal zijn, bidden we ook om uw zegen over plannen die worden gemaakt. Wees met degene die besprekingen voeren voor het vormen van een nieuwe regering. Geef ook daarin uw genadige leiding, opdat we daarin ook een zegen mogen ontvangen. We bidden voor mensen die getroffen zijn in deze wereld door natuurgeweld, van overstromingen, van hongersnoden, orkanen. Wees er nabij en geef dat de hulp die we elkaar mogen bieden in deze wereld ook werkelijk zal bijdragen tot de opbouw en herstel van het leven. Zo vragen we al deze dingen. We dragen ze aan u op. En we danken u voor uw goedheid, voor deze dag. En blijf zo met ons. En laat in alles uw naam worden geëerd. Mogen we u prijzen met onze woorden en daden. In Jezus' naam. Amen. Tot slot zullen we zingen van Psalm 63, vers 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En vers 3, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Psalm 63, vers 2 en 3. ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.